gezegd worden voor deze morgen. Vindt u het u gelezen schriftgedeelte uit het evangelie naar Lucas, het vijfde hoofdstuk, het 24 en 25 vers. Lucas 5, vers 24 en 25, waar het woord des Heren aldus spreekt, doch opdat gij moogt weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde de zonde te vergeven, zei hij tot de geraakte, ik zeg u, sta op en neem uw beddeke op en ga heen naar uw huis. En hij terstond voor hem opstaan en opgenomen hebben net heen daar hij op gelegen had, ging heen naar zijn huis, God verheerlijkende. Tot zover. Overdenken wij een ogenblik iets van het werk van de Zoon des Mensen. En met de aanleiding ook van het verband, in de eerste plaats op de luistercommissie. In de tweede plaats op de verlamde en zijn vrienden. In de derde plaats op de bevoegdheid van de Heer Jezus om zonde te vergeven. Het werk van de Zoon des Mensen. Wij letten op de luistercommissie, de verlamde en zijn vrienden. En de bevoegdheid van de Heer Jezus Christus tot vergeving van zonden. Geliefde, wat is het een treffende geschiedenis om door Lucas, Marcus en Matthäus vermeld. Aan het begin van de wonderen van de Heer Jezus Christus hier op deze aarde. Het is niet het eerste wonder, dat niet. Maar wel komt in dit wonder het allergrootste. De wonder tot uitdrukking, namelijk dat hij macht heeft ontvangen, ja, krachtens zijn eeuwige Godheid, macht heeft om zonden te vergeven. Want bij alle kwalen die wij omdragen, bij alle rampen die ons deel zijn, is dit toch wel de grootste kwaal en de grootste de ramp dat wij verkeren voor een openstaande schuld en rekening. Hoe menigmaal denkt een ellendige hier op deze aarde, het zou alles nog wel gaan. Het zou alles nog wel door te komen zijn. Als er toch eens de nood was, als er toch eens de vastigheid was, de zekerheid, dat al wat mij hier overkomt en al wat er in dat leven plaatsvindt, gedragen zal mogen worden door de vergeving van al mijn zonden. Dat al mijn ongerechtigheden, hoeveel het ook zijn, genadig zal zijn vergeven. En dat komt in deze geschiedenis zo klaarlijk tot openbaring. De bevoegdheid, het werk van de Zoon des Mensen, die gekomen is om te prediken, opening der gevangenis, om loslating te verkondigen van de vaten zijner barmhartigheid, die door de Satan en hun eigen zonde worden vastgehouden. Om te verbinden de gebrokenen van hart, om uit te roepen het aangename jaar des Heren, het jaar van zijn welgehagen, het jubeljaar, het jaar van de volkomen kwijtschelding en vergeving van alle ongerechtigheden. Kan een mens zo wel eens aan denken? Dan kan hij zichzelf misschien wel eens een ogenblik gade slaan en zeggen, mijn ziel, wat buigt gij u neder in mij? Hoe komt het? Hoe komt het dat de blijdschap, de hoop, zo ingezonken kan zijn? Hoe komt het dat daar zulke schone erfenis, aan die armen en verdrukte, aan Sion's kinderen beloofd is. Ja, en dat ze daar ook al iets van de baten en de troost van in hun leven hebben mogen ervaren. En dat ze daar toch niet zo bij zijn en niet zo in zijn. En dat je zegt, het lijkt wel of het helemaal niets is. Ja, zo kan de mens zichzelf komen waarnemen. En dan wil die trouwe geest des raads en der sterkte, der wijsheid, der ontdekking, der vertroosting, die geest van Christus, de ziel wel een ogenblik bij vernieuwing daarbij bepalen. Bij de rust van het geloof in de Heer Jezus Christus, nader de vergeving der zonde. Zodat de vrede die het verstand en de zinnen te boven gaat, in de harten wordt uitgestort. En er blijdschap en verheuging is. En dat we tevreden zijn met waar God tevreden mee is. Met die volmaakte en volkomen offeranden van zijn liefdes ook. Daar kijk je overal anders tegenaan. Tegen het leven en tegen de dood. Tegen de schuld en tegen de verzoening, daar kijk je overal anders tegenaan. Ja, dan zegt de kerk, Heere mijn God, hartelijk zal u lopen. Nu, al deze hele mensen zijn verborgen en zijn de vrucht van het werk van de Heer Jezus Christus in de harten van doodschuldige zondaars. En daar willen we deze morgen eens naar luisteren. Want het is gezelschap in Capernaum zijn stad genoemd, omdat het de stad was waar hij een woning waarschijnlijk heeft gehad, of in het huis van Petrus, die daar ook vandaan kwam, dat hij daar een intrekking genomen had. De Heer had al meer wonderen en tekenen gedaan. Hij had al het water in wijn veranderd. Hij had grote dingen gedaan. Hij had Petrus zijn moeder van de koorts genezen. Hij had een melaatse genezen. En nu is de Heer Jezus eens niet in de synagoge, maar hij is gewoon in een huis. En in dat huis, daar stroomt een gezelschap samen. Hij leerde daar. En dan in dat huis, daar komen allerlei mensen, een soort commissie uit Jeruzalem en Judea en ook uit Galilea. Daar kwamen tot hem de fariseërs en de leraars der wet. Hun oren hadden een gerucht vernomen van die nieuwe ram, die daar met zulke macht en majesteit optrad. En hier zal ook in het beginsel al reeds de vijandschap opgaan bloeien. Wat waar ze hem hier straks van beschuldigen, dat zal ook uiteindelijk de beschuldiging zijn in de zaal van Caiaphas. Hij heeft zijn godslastering gehoord. Hij heeft zichzelf godszoon gemaakt. Daar komen ze aan uit alle hoeken en gaten, om hun oren eens goed te kost te geven. Zij komen niet daar aan, zoals er nog nooit iemand door de wet in heimbegeerte geleid is. Maar ze komen daar aan als fariseeën, dat wil zeggen als afgezonderden. Afgezonderden. Ze komen daar aan als een Gideonsbende, apart. Die enkele, die weinigen, die in hun eigen waarneming de voet of de knie voor Baal niet gebogen hebben. De afgezonderde, die in zonderheid in de praktijk van het leven de heiligheid betrachten, dag aan dag. De afgezonderde, die steeds voorwaarts springen, steeds groter werden in eigen ogen. Die in een zekere minachting neerzagen op de vervloekte scharen, die de wet niet weet, die later vol minachting tegen Nicodemus zeggen, zijt gij ook een van hen? Het heeft een van de oversten in hem geloofd, heeft een van ons mensen in hem geloofd? Nee toch, wat waar wil je dan, hou je mond? Ja, ja, zo wordt het ons getekend, fariseeën en leraars der wet. Dat waren nog meer kamergeleerden. De fariseeën, die gingen naar buiten, op de hoeken van de straat te bidden. Die waren in de synagogen, die beminden het voorgestoelde. Die schreden in hun lange gewaden over de straat, sommigen met een koker voor hun gezicht, opdat hun ogen toch maar niet zouden afwijken, of ter rechter, nog ter linkerhand. Maar de wetgeleerden, dat waren de mannen die in hun huizen gebogen zaten over de wetten van Mozes, over de rollen van het boek, en die nooit uitgestudeerd kwamen, maar altijd maar verder doordrongen in de betekenis der woorden naar de meende. Het was gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig, om de weg zo zuiver mogelijk aan te kunnen wijzen, de weg naar het God toe, naar het eeuwig leven, naar de eeuwige zaligheid. Zo waren zij eigenlijk bezig, alle dag in de dingen van het woord, in die belangrijke dingen. Daarin ontzagen zij zich niet, maar zij ijverden met grote ijver. Maar, nu er enige gekomen is, die voor eenvoudige mensen water in wijn veranderde, nu er enige gekomen is, etend en drinken, nu er enige gekomen is, die zich niet schaamt, hun een broeder te noemen en broeders. Nu er een gekomen is, die bij de aanvang van zijn arbeid naar een vrolijk feest zich spoedt, en die een overdaad aan mijn mens schenkt. Nu er een is, die zo wonderbaarlijk spreekt en optreedt, nu worden de afgezonderde en de kamergeleerden in hun kleine wereld gestoord. De belangstelling is een ogenblik anders gericht op hem, de zoon des mensen. En waar nu die dierbare persoon komt, waar de Heer Jezus Christus komt, waar de zaligmaker van zondaren komt, daar komen de afgezonderde en de wetgeleerden ook in de wegen. Daar komen ze ook. Toch eens horen wat die man nou eigenlijk anders zegt dan wij. Toch eens horen wat hij ons nou eigenlijk te vertellen heeft. Hij zal ons toch niets nieuws kunnen vertellen. Waar zou die eigenlijk geweest zijn? Welke leraar der wet zou onderwezen hebben? Heb je wel eens iets gehoord daarvan? Woord van woord. We gaan luisteren. Daar gaat de commissie op pad. Om te luisteren of dat hun koninklijke hoogheden het stempel kunnen zetten op het werk, het woord van de Heer Jezus Christus. Nou ja, wij hebben nou ten voeten uitgetekend heel de godsdienst die door de Sinaï gebaard is, door Mozes. Die zie je daarin uitgetekend. Die komen ook wel, hoe ze ook haten, hoe ze ook verachten, toch merk je door de evangelie heen, ze kunnen het niet laten om toch elke keer maar terug te komen. Op hem, op zijn woord. En op zijn werk. Ja, geliefde, je ziet daar in de tekening. zorgt door alle tijden zijn zal. De zoon der dienstmaagd en de zoon der vrije. Daar is strijd tussen. Daar is beweging en oorlog. Ondertussen de Heer haalt daar ook wel de zijde uit. Dat is zeker waar. Maar over het algemeen moet je toch zeggen, het is toch wel alles droevig. Want er worden er weinigen van bekeerd. Omdat hun inbeelding zo hoog is, dat de Heer gemakkelijke hoeren en tollenaren en zondaren bekeert dan zulke mensen. Want ze zijn afgezonderden en ze zijn zeer geleerd in de wet. En ze weten precies te vertellen wat mag en wat niet mag. Maar zij die zo met de wet wandelen, zij hebben de wet in haar diepe betekenis nog nooit verstaan. Ze passen het altijd op anderen toe. Wat de Heere eenmaal sprak. Ik mag uw verbodsdagen niet rieken. Uw heiligheden zijn een walging voor mij. Maar ik moet je wel zeggen, je bent er droevig aan toe. Als je zo uit je hol opgejaagd wordt. Om tot de Heer Jezus te komen. Als dat de achtergrond is van de komst naar het huis, naar de tent of naar de synagoge, dan is het wel heel droevig met ons gesteld. Dan is het droeviger met ons gesteld dan menig mens die op ogenblik beschonken in de boot ligt. Dan is het met ons nog droeviger. Dan verkeren wij eigenlijk in die stand waarvan de Heer Jezus eenmaal sprak, hoeren en tollenaren zullen u voorgaan in het koninkrijk Gods. En kinderen des koninkrijks zullen buiten geworpen worden. Wat is de vrucht van de wettische gang? Wat is de vrucht wanneer men de wet los heeft gemaakt van het dierbare evangelie der zaligheid? Dat men nog de wet, nog het evangelie, nog God, nog zichzelf kent. En dat men als een vroom man op deze aarde wandelt en ook wel eens een keer wil luisteren. En zo gaat het door heel de geschiedenis van de kerk heen, geliefde. Door heel de geschiedenis heen. Blijf het waar het woord van God van de Heer Jezus Christus komt, daar komen de commissies. Van alle kanten, uit alle plaatsen komt er belangstelling. Maar veel belangstelling is van zeer korte duur. Want zodra als Ismaël voelt, dat de belofte en de zegening in die meerdere Isaac besloten ligt. En men zaden niet als van vele maar van één. Dan wordt hij zo in zijn eer en in zijn eigen willige goddienst gekrenkt, dat hij zo snel mogelijk het haardpad kiest. Zo snel mogelijk. Want dan wil hij alles liever horen dan juist dat. Want hij voelt dat heeft geen betekenis voor hem. Of hij moet waarachtig worden wie hij is. Geen verkeerd godsdienstig mens. Maar een dwaas, een goddeloze voor God. En dat kan hij niet meer. Hij kan niet meer terug. Want hij kan toch niet alles wat hij zo heeft. En waarmee hij zich al met een sieraad bekleed en behang heeft. Dat kan hij toch zomaar niet lang laten. Hij kan toch zomaar niet net doen alsof hij op ene hoop mist met al die andere mensen die er op de wereld zijn. Dat kan toch niet. Wel nee, hij is veel te blij. Hij gebruikt ook de woorden die Farisee onderscheid waar geen onderscheid is. En dan kijkt hij naar jouw rap in de maag. Dan denkt hij die arme stakker. Wat weet die ervan? Wat weten die van de afzondering, van de meditatie, van de geleerdheid, van de wet, wat het allemaal betekent, wat weten ze ervan? Ja, welzalig is de mens die eraan ontdekt wordt. Die eraan ontdekt wordt dat het zaad van al die goddeloosheid in zijn hart leeft. Maar niet dat hij alleen aan ontdekt wordt, maar dat de koning zelf de zaak voor hem over gaat nemen en links en rechts het verstaat is afgelopen. Hou je hoofd maar naar beneden in die zin. Je hoeft je ook nooit meer op te richten om te zeggen, we gaan ook eens luisteren. We gaan ook eens luisteren wat die rabbi ons te vertellen heeft. Want het kan toch eigenlijk niet dan mee. Oh ja. Ja, de mensen kunnen wel mooi praten over de wet. De mensen kunnen wel zo aardig zeggen over het werk van de wet. Maar ze verstaan het niet. Ze verstaan het niet. Want ze hebben er geen erg in dat ze zelf met de wet getrouwd zijn. De wet niet met hun. Ze hebben zelf de wet aangepakt, maar de wet heeft hun niet aangepakt. En daarom kun je dan zo mooi redeneren van het tuchtmeestertje tot Christus en dit en dat. En kun je zo'n mooi systeempje opbouwen. Maar met al dat opbouwen zijn al die fariseeërs en schriftgeleerden nog nooit op het punt geweest om te bekennen. Dat is kwijt aan mijn kant. Dat is verloren. Ik heb altijd. Met gedachten, woorden en werken uw goede gebod onder de voeten vertrapt en verschot. Kom je er meestal niet aan toe. Ze blijven altijd staan op het punt van zoveel als in ons vermogen is. We kunnen het wel niet, maar we moeten er naar trachten. Naar trachten. Want als je nou je eigen ziet hier in dit gezelschap. En je ziet er dan tegenover die hoge God die onze koning, rechter en wetgever is. Dan ga je toch voor je eigen ziel, ik hoop dat je dat verstaan. Dan ga je toch zeggen, oeh, wat een walgelijk. Vuil zondaar toch, staat dat voor die heilige God. Hij kwekkelt maar aan over wet en over dit en over dat. En over proberen en over zijn best doen en zoveel als in hem is. Hij praat me. Maar hij spreekt niet coram deo. Hij spreekt niet in de tegenwoordigheid Gods. Want als God geloofde dat maar, als God naast hem ging staan. Dan zou het onmiddellijk uitkomen. Godloze volk wordt haast tot hart. Zal voor uw hoofd vergaan als wat. Dat is nou voor de gloeiende kolen. Nou ja, ze zijn er ook gekomen. Ze zitten er ook. En de kracht des Heeren is er om te genezen. Ja, want de Heer Jezus zelf is. En er zijn ook arme zondaren. Arme zondaren. Of dat woordje hen ook op die fariseeën en schriftgeleerden slaat, dat durf ik niet te zeggen. Maar laten we het zo formuleren, het is wel tamelijk gemakkelijk opgelost. Maar het slaat op alle ellendigen die de vader naar het even welbehagen heeft uitgekomen. En dan worden daar vele zieken genezen en krank. Die worden van hun krankheden genezen. En ik geloof dat er vele bij zijn die ook zalig maken daarin de Messias hebben geloofd en omhelst. En daar zitten hun ook bij. Voorin natuurlijk. Er is eerbiedig ruimte gemaakt om de predikant even door te laten uitvoeren. Dat wel. Jan Boezeroen heeft zich wat teruggetrokken. En ja, het is druk geworden in huis. Heel die zaal is vol. Donderzaal, moet ik maar zeggen. Vandaag die staat ook vol. En in de deuropening staan ze ook. En staan zelfs nog wat rijen buiten de deur gedrongen. Om maar een woordje op te vangen. Van hem, die wonderlijke rabbi. Want ja, de fariseeën zetten een gezicht op het ogenblik en de wetgeleerden. En ze kijken zo met een zeker meelijd naar die mensen die altijd zo gespannen naar die rabbi kijken. Nee, zij doen net alsof hij een van hun is, een collega. Nou ja, een collega. Maar niet zo zo belangstellend. Stel je voor dat de mensen zouden denken dat wij wat van hem kunnen leren. Maar ondertussen scherpen ze hun oren. Ondertussen zijn ze aan het luisteren. Ondertussen zijn ze bezig om op hun weegschaaltje alles te wegen wat hij zegt. Ieder woord en iedere daad. Maar staat de Heer niet in de weg, als is er een legio wetgeleerde en fariseeën, om met kracht in het midden te zijn, om ellendige zondaren te genezen. En om de hoogmoedige en arglistige te verdrijven en ze te vangen in hun arglistigheid. Geliefd als je daarom denkt, dan zeg je, zeer groot is onze God vol krachten, maar hij komt. Waar de zoon de mensen komt, daar kan het in de hel zijn, of in het huis van een mens, of in de kerk, vol met schriftgeleerden, wetgeleerden, fariseeën, sadduceeën, uit alle plaatsen, met hier en daar nog een arme sioniet, maar waar hij zijn voetstap wil zetten, daar is wat er gebeurt. Daar staat wat er gebeurt. Want daar is de zaligmaker van zondag. Samen is hij, die daar het onderwerp voor mag zijn. Die tot zijn grote verbazing gaat te merken dat die dierbare koning nou wijken en edelen leeg laat staan en dat hij zijn handen uitstrekt naar zo'n akelig, miserabel mensenkind dat hij zelf bent. Dat zal altijd een wonder blijven. Dat is dat heilige, dat wonderlijke van evangelie. Dat is dat onbegrijpelijke. Een huis met een dak. Een kamer met de stoelen aan de kant misschien. Zondaar. Verwaande, helwaardige mensen. Ja, niet in de eigen helwaarde, maar voor God. Mensen die het weten. En hier en daar een man met een gekleurd overhemdje aan, een gewoon mannetje, een oud vrouwtje, noem alles maar op. Ik heb een dominee een klein kind voor begraven, van 2 jaar, dat een slootje gedronken had het huis. Toen zei hij, mensen, weer een brandhoutje voor de verdoemenis. Maar ja, dan ben je gelukkig. Dan ben je gelukkig. Als je vader en moeder daarna mag luisteren. Kijk, daar voel je al, hè. Daar voel je al zoiets. Die man die weet er helemaal niks van. Hoe komt hij erbij? Hoe haalt hij dus een botte hoofd? Als je zou zeggen, hier staat een brandhoutje, dan kon hij misschien gelijk hebben. Maar weet je wat er is, geliefde? En dat heeft nou alleen maar een zondaar. Die weder geboren is door God. Dat is alleen maar een zonde. Die ziet in zo'n huis, ziet hij wat anders. Hij ziet dat de koning komt. De koning er is. En als hij niet ziet, dan roept hij hem ook wel aan en zegt, lieve koning, hemelshof, wilt u er ook eens, u is mee bemoeien. Ik krijg het nooit voor elkaar. We gaan hier al die oude mannetjes en vrouwtjes en kindertjes jammer te zetten, maar ook die schriftgeleerden en fariseeën en die wetgeleerden, die gaan tenslotte allemaal naar de rampzaligheid als u, maar nu. Maar nu, Heere, u hebt het toch gezegd. U hebt het toch beloofd. U bent toch zelf gekomen. U schaamde zich niet om zijn broeders te noemen. Ja, dat heeft alleen maar een zondaar. Die ziet midden in de dood, ziet hij nog iets anders. Midden in zijn kinderen ziet hij nog iets anders. Midden in de kerk ziet hij nog iets anders. Want de koning leeft eeuwiglijk en met zijn genade, geest en majesteit gaat hij door. Kracht om te genezen. Naar ziel en lichaam was de kracht aanwezig. De koning voelde dat het welbehagen en de raad zijn vaders was, dat er wonderen gebeurden. Och ja, je kunt zeggen, kapellen, dat was ook zo'n beste plaats niet. Nee, het was tot de hemel toe verhoogd en het zou tot de hel toe neergestoten worden. Maar dat neemt nog niet weg dat de Heer daar al zijn volk uithaalt. En dat de Heer ook dat onbegrijpelijke woord tot de hel toe neergeworpen. Dat de Heer dat nou net ook weer gebruikt om een arme zondaar tot het leven te brengen. En om een ingebeeld mens van zijn inbeelding te genezen. Ach, als je het zo ziet, dan zeg je, het heeft alles maar één doel. En dat is het grote plan God om zondaren zalig te maken om niet. Om zijn eigen van eeuwigheid verkoren toe te brengen. Met alle woorden die hij daartoe wil gebruiken. Was kracht om te genezen. Daarom blijf nou niet te lang bij die akelige, misselijke, vrome lui staan in de verkeerde zin hoor. Want waarlijk vroom te zijn is een groot voorrecht, want dat betekent vroom te zijn dat je alleen uit genade zalig wordt en dat je leert stamelen, schraap op dat spoor mijn wankelende gangen. Dat is goede vroomheid. Dus dat die veroordeling niet. Maar het gaat hier over dat akelige, misselijke, die vertoning naar het vlees. Die vertoning naar het vlees. Die strakke gezichten daar van die fariseers die niet zo strak naar hem willen kijken, maar zo zitten in die als wel bescheiden hebben dat ze belangstellend zijn, maar ze zitten elk woordje te lezen. Trekken er niks vandaan. Trekken er niets vandaan. De Heer doet het ook niet. Want de Heer is er toch en hij zegt, in zijn eeuwige raad geneest. Hiertoe ben ik in deze wereld gekomen om de werken des duivels te verbreken. Daar moeten wij er ook niet te lang bij blijven staan. Nee, dat is ook niet goed. Ik heb er wel eens een beetje aanleg voor. Dat moet je maar vergeten. Ik heb er aanleg voor om het u zo voor te schilderen dat je aan alle kanten de worpen eruit ziet lopen. En dat je zegt, mijn grootvader die stoot er eens over de preekstoel heen, daar zegt die vuile, vieze godsdienst. En toen bedoelt hij dat. En dan kijkt hij niet zo nauw of hij trok de helft van de een of de andere zondag. Maar hij trok de helft, moet je inleggen. Stampen de volle kerk met een grote galerij en de andere zondag half leeg. Zo woest en zo beledigd. Alles wat de naam had van gerechtvaardigd en geheiligd en bekeerd te zijn, was in één klap vertrokken. Ze kwamen gelukkig wel weer terug, want de Heer heeft daar de kinderen onder. Alleen ze zijn een beetje over het paard getild door die hele eigenwillige godsdienst die er altijd nog uit is om een mens op het voetstuk te zetten. Dan komen ze wel weer terug. Maar ja, goed. Ik zeg, ik heb er wel aanleiding toe, maar laten we verder gaan. En ziet, zegt de Heilige Geest, let u in de tweede plaats eens op de verwanten en zijn vrienden. En ziet. En ziet. Wonder. We krijgen nu een blik op een bijzonder dagverleden. Iets groots, iets wonderbaars, een verre dit. En ziet. De Heilige Geest wil onze blik eens een ogenblik af hebben van dat eerwaarde gezelschap. Hij wil ons op de tegenstelling wijzen. Hij wil ons op het gans andere laten letten. Hij heeft het ons even genoemd. Om ons te tekenen de beginsel der vijandschap tussen wet en tussen evangelie onder de mensen. Tussen dienstbare en tussen vrije. Want hij was de ware vrije. Even willen noemen. Evenals wil wijzen de armoede en de ellende van de mens die zo onder het eer zit en onder zijn evangelie dat hij zo te verklaren is. Want dat hij uiteindelijk niets heeft. Maar nu zegt hij, nu kijken we naar de andere kant. En ziet, enige man brachten op een bed een mens die geraakt was en zochten hem in te brengen en voor hem te leggen. En ziet, hij ziet, mannen brachten op een bed. Een ander even gelid nam dat hij van vieren gedragen is geworden. dat er een betracht geweest is en ieder punt heeft er één vastgehouden. Dus ze waren met z'n vijf al aan, moet ik zo maar even doen. Die man zal misschien ook wel in Capernaum gewoond hebben, een Galilee. Die man, dat was een hele ongelukkige man. Hij was, staat er hier, een geraakte, andere evangelist zegt een verlamde. Wij zouden zeggen, heeft hij een beroerte gehad of heeft hij een rugkwaal? Dat weet je niet. Tegenwoordig zijn de mensen allemaal heel goed met allerlei ziektes op de hoogte. Je hebt tegenwoordig ook mensen die ernstig ziek zijn. Al hebben ze geen pijn, maar die langzaamaan verlamd. En niet meer uit de weg kunnen. En steeds moeizamer dit beleven. Een rug, niks aan te doen. Niets aan te doen. Kan best ook zoiets geweest zijn. Of die oud geweest is of jong, dat staat er niet bij. Of die klant geweest is of niet. Oh, hij zit ermee. Hij is die ongelukkige die niet meer lopen kan. Hij is geraakt. Het is toch een mooi woord, geraakt. Want je zou er toch van kunnen zeggen, ja, in de waarneming van de mens is het alsof de duivel hem aanraakt. De duivel, ja. De duivel die hem aanraakt en zegt, dat is jouw portie. Vooruit, naar het graf en naar de ondergang. Maar ja, een arme zondaar, als hij achteraf mag bezien, dan zegt hij wel, het is goed voor mij geraakt te zijn geweest. Opdat ik dus u over het recht zou doen. Sinds heeft mijn hart voor hoogwaardij gevreesd. Ai, doe mij steeds uw wil, als heilig, heren. Nou ja, die man was geraakt. Een ongelukkige man. Als we een blik nemen in zijn huis, ze hebben wat een en ander gehoord. Het is niet de eerste dag van het optreden van de Heer Jezus. En hij heeft opgetreden in Galilea. Ze hebben wat gehoord. En als ik dan die vijf vrienden bij elkaar zie, dan zijn ze aan het overleg. Als wij toch eens een kans hadden, zouden wij ook niet eens bij hem terecht kunnen. Ja, wij zouden hier kunnen dragen. Wij zouden hier. En ik geloof stellig, zegt er een, ik geloof stellig dat de Heer ons niet zo naar huis stuurt. Die raad niet. Je hoeft niet zo naar huis. Want als ik dat goed begrepen en gehoord heb, dan moet het haast wel. Het kan haast niet anders, of hij is de zoon van David, die beloofd was. Heb jij wel zoiets gehoord, Fred? Nee, zeg dan. Ik geloof ook, maar dat zou toch een wonder zijn als dat waar was. Maar heb je er zin in? Zou het doen? Zou het gaan? Ja, zegt hij geraakt, ik zou het wel willen. Ik zou het wel willen. Als hij in de buurt is, zou ik graag bij hem willen komen. Als jullie me dan zouden willen dragen. Och ja. De een die zegt, het gaat over het geloof van die vrienden. En de ander zegt, die graag die. Nou ja, daar staat niks van bij. Die is vanwege zijn vrienden. Is die genezen, gered. Maar het is allemaal. Dat raakt de zaak niet. Laat het zo stellen, de geraakte, de verlamde en zijn vrienden, die waren allemaal door God uitverkoren en die waren vergiftigd met het geloof, allemaal. Als de geraakte geen geloof had gehad, dan had hij de hele tijd blijven zeuren. Nee jongens, dit is mij, nee jongens, doe het dan niet, laat me maar liggen, want ik heb, oh ik kan me niet tegen dat gesjouw. En ik kan toch gewoon volgende week, gewoon als zondag is, dan kunnen jullie me toch wel aan de kant van de deur bij de synagoge leggen. Hoeft toch niet per se daar naartoe. Er zijn er nog meer rabbies, er zijn er nog meer kerken. Ja, als hij geen geloof had gehad, had hij er zo over gedacht. Dat hij net al die bijgelovigheid. Maar die geraakte heeft ook geloof gehad. Door de Heilige Geest, dat wonderbaarlijke, je kunt het begin ervan niet omschrijven. Je kunt het niet maken, je kunt het niet grijpen, je kunt het ook niet gebruiken. Maar waar de Heilige Geest het gebruikt, daar is het aanwezig en je kunt er niks tegen doen. Dat is zoiets van een wonderlijk, een onbegrijpelijk, kinderlijk toevoorzicht.
Dat is hoop op hoop. Hoop tegen hoop. Dat wordt ook zo door elkaar heen. En dat wordt toch gevoed uit de innerlijke bodem door de Heilige Geest. Wie is al eigenaardig? Wie is al eigenbarmhartig en langmoedig? Wie is een God als zijn groot gemacht en heerschappij? Dat hebben fariseeën en de wet gelezen nooit. Nooit. Dat heeft de mens die verstart is in zijn godsdienst en in zijn schepen, heeft die ook niet. Want die zitten gelijk al te praktiseren te denken, hé, is dat wel verantwoord om het zo te zeggen? Zo denkt de mens. Maar een aardige ongelukkige zondaar, die door de Heilige Geest af, die krijgt eigenlijk een heel andere gang in zijn leven. Die krijgt te maken met de eeuwige koorden en touwen van Gods goede dieren heen. Eeuwige liefde en ontferming. Is het dan een gelukkige man? Nee, het is een hele ongelukkige man die verlandert. Het is geen gelukkige man. Want ja, dat zegt hij nou zo niet tegen zijn vrienden. Zijn vrienden die denken, jongen, stel je voor dat hij nou weer beter wordt. Maar die arme man, die is al zo gewend aan zijn verlamdheid, die is al lang bij een andere verlamming terechtgekomen. Het is onmogelijk dat gij, een mens die geleerd hebt kwaad te doen, goed zou doen. Die man is zonde en onrechtvaardig. En ja, hij moet altijd in de preek gehoord als je zoiets krijgt, zo'n verlamming of geraaktheid. Dan hoeven ze niet aan te twijfelen, maar dan sta je niet best aangeschreven in de hemel. Dan spreken de fariseeën zo. Fariseeën zijn meestal de zon. Fariseeën gaat meestal heel goed. Fariseeën die kunnen vooruit. Maar als je dat niet kan, dan zie je klaar met hem vertoon. Al zo zal het die man gaan. Waar de koning geen welbehagen aan heeft. Die krijgt een verlamming. Die krijgt de ziekte, die krijgt dit en die krijgt dat. Is wonder dat die arme man daardoor ook mee aangehaald is met deze spreken. Dat hij weinig troost heeft gehad in die dagen. Maar dat niet alleen. De wortel is nog dieper. Want tenslotte kunnen al die fariseeën dat wel heel mooi zeggen. Maar in feite zegt God het ook. Dat die fariseeërs dat altijd op een ander toepassen en nooit op hun eigen. Dat is hun waarheid. Maar de koning zegt, indien gij niet bekeerd zo vergaat, de tijd gelijk. Meen niet dat ik beter ben of anders. Als die mannen die onder die toren begraven werden. En die geslacht werden bij de altaar. Je bent niet beter. Kijk, en dat is natuurlijk iets, dat is moeilijker. Want als God zelf eigenlijk ontleert in zijn woord, dat alle ellende, alle ziekte, alle kwaad, tenslotte, alles haar oorsprong vindt in de ongerechtigheid, dat ik mijn God niet in erkentenis heb gehouden, dan moet ik niet overdreven doen. Want je hebt mensen die krijgen hier op aarde wat een blokje aan de been, wat in de gezondheid of zo. Dan doen ze net dat ze daarmee de straf dragen. Maar zo is het ook niet. Zo is het ook niet hoor. Je moet er niet te veel gewicht aan halen in die zin. Want je moet altijd maar bedenken. Als dat alles is wat je krijgt. Dan valt het hard mee. Dan geldt voor u. Uw krant geen kent en liefderijk geeft. Want als de Heer nou echt gaf nadat wij waardig waren. Naar onze zonde. Dat was niet goed te maken met een houtje vlees. En ook niet met een hartkwaal, nergens vlees. Dan zouden we eeuwig verzinken in de rampzaligheid. Moet je altijd blijven bedenken. Dat is een man die zit in zijn eigen vrienden die denken, oh, als die nou weer in de loop komt. Dit is toch wat, zo oud is die toch ook nog niet. En die arme man denkt, het zou nog wel gaan, vrienden. Het zou nog wel gaan. Het zou het wel uit kunnen houden. Je zou nog wel een poosje kunnen blijven liggen op die eenvoudige, groot woord daar aan, maar een eenvoudig stoeltje daar, waar die op lag. niet zo luxueus. Hij dacht, zou het wel gaan, maar ja, als ik dat nou dan zo gelukkig was, dat de oorzaak van de eeuwige honger en kommer weggenomen was. Dat de oorzaak van mijn zonde en ellende weggenomen werd. Dat. Ja, dan zou ik hier anders mee. Dan zou ik zeggen, he, het doet me niet veel meer. Het doet me niet veel meer. Want de prikkel des doods, de zonde is weggenomen. Al mijn zonden zijn vergeven. Wat zegt dan het ander? Jij zou denken, mens. Zo is het eigenlijk ook. Denkt u dat ook niet? Dat je zegt, nou, ik zou wel werkeloos willen zijn, ik zou alles wat willen zijn. Maar als dat nou groot was, als dat nou is, dat die al mijn zonde achter zijn rug geworden was, dus ik zou gaan zingen, ik zou nooit meer ophouden. Ja, zo denk ik. De praktijk is menigmaal anders. Maar goed, het is toch wel te begrijpen. Je kan die verlamde man toch wel begrijpen. Dat hij in zijn hart denkt, ja, beter, filter. Ja, ik wil ook wel beter worden. Maar als ik nou niet beter kan, die nou mijn zonde. Al mijn zonde. Want het is niet voor niets dat ik lig. Maar ik heb een menigte van overtreden. Er staat niet dat hij daar zo met zijn vrienden over praat altijd. Wel nee, daar zou ik allemaal eigen gemaakt de godsdienst om altijd te zeggen, de zonde. Nee, tegen je vrienden doe je dat niet. Zucht niet tegen elkaar. Maar ze hopen op de verlossing. Ze hopen op de uitkomst. Nou, eindelijk zijn ik weer Jezus in de stad. Ze weten dat hij er is, niet in de synagoge. Nou joh, we gaan hoor. We gaan. We hebben niks te verliezen. We hebben niks te verliezen. Dat is met die ellendige zo. Ze hebben niks te verliezen. Want ze hebben niets. Wat heb je nou aan een lam mens? En een paar vrienden, dat zal ook wel Jan Boezeroen geweest zijn. Er is geen wetgeleerde bij geweest in hun zin hoor. Er zijn wel andere wetgeleerden. Die het voornaamste der wet verstonden. God en de naaste. En daar pakken ze de matras aan een hoek bij. En daar gaan ze van. En dan komen ze bij het huis. En dan valt het een beetje tegen, hè. Tjonge, wat is het druk. Daar komen we nooit in. Nou ja, voor een fariseer en een wetgeleerde krijgen de mensen nog een klein beetje opzij. Daar is nog een stoel voor vrij. Maar ja, voor een verworpen niet. Voor die kerels niet, daar is geen plaats voor vrij. Ze zochten hem in te brengen en voor hem te leggen. Wat een lieve man. Ja, je kunt zeggen, een mens is zo lief niet. Nou ja, dan moet je altijd onderstaan dat godsdienstige gedoe, dat is zo lief niet. Maar een arme zondaar daarvan zelf, aanzien hoe goed, hoe liefelijk is het dat zonde van hetzelfde huis als broeders zagen worden. Want die hebben niks meer te pretenderen. Die hoeven geen godsdienst op gang te houden. Maar die gaven waar het water des geestes vloeit. Dan heb jij de vriendschap. Nou zo komen ze. Dan gaan ze zochten hem in te brengen voor hem te leggen. Wat kost het? De verlamde en zijn vriend. Ze zochten hem voor hem. Vaders en moeders. Waarheen? Dat zou je wel kunnen toepassen als dat zo in de harten zou liggen. Als een groot voorrecht als je zo die kleine kind mocht doden. En ze zochten het voor hem neer te leggen. Of als je zo je kind meeneemt, of je jongen of je meisje. En ze zochten hem voor hem in te brengen en voor hem neer te leggen. Maar er is geen ruimte. Er is geen plaats. Je ziet van alles en nog wat op de weg. De weg is geblokkeerd, je kunt er niet bij komen. Zou God er erg in hebben, in jouw geval, in mijn geval? Zou hij zich daar mee willen bemoeien? Nou ja, dan komt het altijd uit van welke geaardheid dat het zalig geloof eigenlijk is. Dat komt ernaar. Dat komt ernaar toch dat we eigenlijk om te doen is om wat te bereiken in de zin dat wij wat zijn en dat wij wat beogen en als onze zin niet gauw genoeg krijgen, dan zeggen we het hoeft al niet meer. En als dan in de kerk nog een beetje beledigd worden door een buurman die naast ons zit in de bank, die ons geen gedag of geen pepermuntje meer heeft. Oh ja, dan is die ernst. En die liefde die is gelijk weg en ze zachten hem tot hem te brengen. Want dan blijft er alleen maar over. Dan wil ik geen eens weten. Ze zeggen je geen eens gedag. Maar hier, waar nou de geest in werkt. Maar die dat allerheiligst geloof in de harten gangbaar maakt. Gaat u maar. Daar geven ze het niet op. We staan even te kijken. Nee, we kunnen nergens door. Er is geen raam, er is geen deur vrij. Alles is dicht. Van de schaam. Nee. Ze gaan niet met de vuisten werken. Er wordt niet gescholden en geraasd. Hé, hey, wij horen het door. Denk eens aan die arme man. Wel nee. Ze zien de stenen trap naar boven. Als ze dat eens doen, dan de trap op gaan, op het dak. Jonge mensen, zou dat wel kunnen, zegt die arme blinde man. Hij trekt echt een, die arme lamme man, hij trekt echt een beetje een bang gezicht. Stel je voor, het wordt steeds gekker door het dak. Ja, je klopt, zegt anderen, we doen het toch. We doen het toch, we hebben toch anders niks te verliezen. Nou lig ik dan maar. Nou lig ik dan maar. En die arme lamme, die denkt bij zijn, ik heb niks te verliezen, maar ik ben verloren. Ik ben maar verloren, mens. Want wat heb ik? Zonde en ongerechtigheid. En verkeerdheid. Ach ja, straks gaan stel voor dat ik beter ben. Dat ik beter ben. Dan ben ik nog niet gelukkig. Want dan heb ik nog mijzelf en de zonde en ongerechtigheid. We gaan. Zo gaan we. Geloof, hoop en liefde. En de Heilige Geest die drijven ze aan, deze mannen. En dan gaan ze de trap op de dak op. De tichelen worden weggenomen. Nou volgens de beschrijving was er ook nog stro bij en allerlei rommeltjes en leeg. Dan zou je zeggen, jongen, jongen, jongen. Ik denk dat die fariseeën wel een beetje beledigd zijn geweest toen de eerste stofwolken naar beneden dwalen. Op die mooie pijlen. Maar de Heer Jezus heeft rustig doorgesproken. Nee, die gaf er niet om of hij er een beetje stof over heen. Helemaal. Want de Heer Jezus, die zag ze wel aangekomen. Want er was kracht om te genezen, om te redden en om te zalen. Nou, nog wat hevige kraak, nog wat gruis, nog wat rommel. Want een dak is toch altijd stof. En daar komt een gat. De fariseer. En er is bijna dood eraan, ik denk dat het schandaal onder de toespraak, onder de les. Dat wat ons is moet overkomen. Waarom doet hij zijn mond niet open? Waarom stuurt hij niet een paar mensen naar het dak? Ja, ja. Maar ja, er was geen andere weg. Met het geloof geeft het niet op, dat gaat er alles heen. De laatste stofwolk in de bezig zit een groot gat mee. En het bakjouwen eraan, we zien wat met een laag zonderingetje, dat ze zo ver mogelijk te doorgehangen hebben en toen we de belofte zaken gelaten vallen, je weet het niet. Je moet het je zo menselijk mogelijk maar voorstellen. Opdat je zou kunnen verstaan, iets ervan verstaan. Hij was rijk, Jezus, en hij is arm geworden. En hij heeft onder ons het tabernakel dan omdreven, uitgenomen de zonde. En daar ligt die man met een benauwd gezicht. Toen hij thuis was, toen dacht hij, jongen, 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 dat gaat de goede kant op. Maar nou, die er eenmaal ligt op zo'n rare manier en op zo'n rare plaats, ze zijn al voorzichtig een beetje achteruit gegaan, die fariseeërs en die wetgeleerden. Moet een varlak. Nu die daar eenmaal ligt, nu heb ik toch wel een beetje benauwd, jongen, 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 jongen. Daar ligt hij, voor de zaligmaker. Maar de zaligmaker die ziet, hun geloof. Hij ziet het geloof in die zwarte handen daar die daar nog net door het dak heen komen. En die gezichten die gespannen staan te kijken hoe het afloopt. Ziet geloof. Hij ziet ook geloof op dat bevreesde gezicht van die man die daar ligt. Die ook de twee druppels en het stoffel op zijn hoofd heeft. Hij ziet geloof. Hij ziet zijn eigen werk erin verheerd. Hij ziet nu waartoe hij gekomen is. Hij kijkt hem recht in het hart. Oh ja, hij ziet geloof. Is geloof van de grond? Nee, welk middel? Welk middel in Gods hand? Begrijp je? Waar hij niet kan genezen, daar wil hij ook niet weten, zei Simon, maar het is ook wel waar. De Heere werkt het allerheiligst geloof. Niet dat het groot is, want de Heere geneest ook soms mensen zonder dat hij naar geloof vraagt. Zonder meer. Om alle roem uit te sluiten, ook van het geloof. Als iets verdient. Maar hier staat het zo zuiver. En hij, ziende hun geloof, zei het tot hem, tot die aarde geraakte. Mens, uw zonden zijn u vergeven. Ja, het klinkt hier niet zo teer. Maar Matthäus en Marcus, die gebruiken een woord. Je kunt het ook vertalen, laat het zo eens lezen. Kind. Mijn kind. Mijn kind, uw zonden zijn u vergeven. Ontzettend van uw boodschap. Mijn kind. Hoort u dat goed? Zegt die rabbi tegen een kind of zoon? Maar nog verder klinkt het, en is ook verantwoord om te lezen, kind of mens, kind of mijn kind. Is er dan een die bemoeilijkt die van hem houdt? Is er een die hem zou willen helpen? Is er één die er wat aan zou kunnen doen? Zo doet de Heer namens arme doemeling. Terwijl ze nog met een benauwd gezicht liggen te kijken en toch geloven. Hij kan en wil. Maar ach. Dat zegt hij al reden met een allervriendelijk gezicht. Kind. Mijn kind. Ik ken die kwalen wel. Ach, die verlamming, die rug, die benen, die armen. Ach ja. Maar die andere kwaal van binnen. Waar je over toch. Hoe krijg ik toch een genade en een verzoend God? Hoe moet ik voor God verschijnen? Ik zwarte, mijn laatste man. Zelfs mijn lichaam is er een sprake van. Dat ik een ellendige ben. Nu zegt de koning. En daarmee sluit hij in zijn geestelijke armen. Daarmee verrukt hij de arme zonder aan zijn liefde aan. Daar is iedere aanspraak waar de koning zegt, kind, vrucht van de vergeving der zonde. Kind, uw zonden zijn u vergeven. Nee, niet worden vergeven. Niet die kunnen vergeven worden. Nee, de koning zegt ook niet, als u dat wel gelooft, hij geloofde wel die man. Maar het is de vraag van mij, als wij hebben gezegd, zo hebben geloof je dan dat je zoon vergeven zijn? Voordat ze vergeven dat de Heer dat zegt? Nou, dat geloof ik niet. Nee hoor. Als dat is waar is. Ja, maar, kijk, hier zie je nou juist de verlamde en zijn vrienden. Hier zie je nou de bevoegdheid van de koning, van de Heer Jezus. Machthebbende! Hij is God bovenal te prijzen tot in de eeuwigheid. Mens, uw zonden zijn u vergeven. Dat wil zeggen, in de dadelijkheid, deze, schuld het u, alles weg. Alles is weg. Het is in orde. Was in orde, maar nu is het ook voor u in orde. Ik maak het u heel bekend. Laat vrij het pak van uw rug afvallen, want bij mij is geen gerechtigheid voor u. En mijn vader heeft u lief met een eeuwige lief. Tjo. Het zou vreemd zijn te veronderstellen dat er uit het dak vandaan waar die vier gezichten nog zo die zwarte gezichten staan te kijken, traan valt naar beneden. Aan de voeten van de koning. Want ik hoop dat die andere vier ook erin gedeeld hebben. Hoeveel zijn genade wil vergeven. Het is toch niet te begrijpen. Daar zien ze het geluk van hun medevriend. Hij hoort daar de boodschap van het heil. De kern van het werk des zoons. Hij is gekomen. Om wat ons van God schijnt. Onze schoon en zonde weg te dragen. Jongens, ze zaten nog dat. Ze hebben nog nooit zo'n goede kerk meegemaakt. Ze hebben nog nooit zoiets heerlijks met elkaar gehoord. Uw zonden zijn nu vergeven. Denk dat de Heer Jezus zo wel een blikje naar boven opgeslagen heeft. En dat ze goed aangevoeld hebben, dat bedoelt hij nou op ons ook. Op ons ook, op jou, Jan, Kees, Piet en Klaas. Die hele gewone, aardige mensen. Op betekenende mensen, ja. Dat weet de Heer Jezus wel. Maar de Heer Jezus betekent alles. Hij betekent alles. Daarom kijkt hij als hij zegt, kindje, zonde zijn niet vergeten. Kijk je beter naar het dak en zeg, wees goedsmoeds. Kinderen op dak komen, wees goedsmoeds. Want ik heb het wel gezien, ik heb het wel gemerkt. Ik heb het wel gevoeld dat jullie geloven dat ik ben de Christus, de Zoon des levende Gods. Dat is groot. Daar moet je ook voorzichtig wezen met je systeem. Want de ene zegt, ja, maar heb ik dan van de vader gehad? Kijk, je kan wel eens dit en dat naar de vader. Ook heb ik vroeger als kind wel eens gehoord, toen werd ik zo ongelukkig onder. Want ik wist één ding, wist ik wel. Dat er was uitgestorte liefde die me verbracht. En vernederde en deed uitroepen. Allerliefste Heer Jezus. Wat hebt u toch gedaan? Nou ja. Heb ik dan van de vader gehoord? Als het dan allemaal woorden vertellen. Want die sterke onderscheiding. Totdat ik bij deze geschiedenis getroost werd. Als kind. En Jezus. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde, natuurlijk. De personele werking van de Vader is dat hij ons heen zo'n Christus wil. Alle zonden vergeet, maar wat de Vader of de Zoon het heeft gezegd, of de Heilige Geest, is allemaal in orde. Want het is één enig even, drieënig leven. Maar ja, dat voel je aan en dat valt dan net verkeerd bij die fariseeën. Verschrikkelijk. Wat een godslasteraar. God kan alleen de zonde vergeven. Ja, daar hebben ze gelijk in. Ze hebben gelijk in. Maar ze geloven niet dat daar de eeuwige God voor hun neus staat. Dat geloven ze niet. Dan geloven daar die zwarte gezichten en hoofden op het dak wel. Dan gelooft die arme, lange man daar aan de voeten van de koning ook wel. De zonde staat. Maar dat geloven we niet. Daarom, ze hebben gelijk en ze hebben ongelijk. Gelijk hebben ze als dat werkelijk zo is. Een mens heeft geen macht om de zonde te vergeven. De paus ook niet, niemand. Maar de zoon wel. Maar de koning voelt het wel aan. En hij denkt bij zichzelf. Ja, zou ik nog wat nu zeggen. Wat is licht te zeggen? De zonden zijn nu vergeven. Of... sta op een wandel. Nou, dan weten die wetgeleerden wel. Dan zeggen ze, je kan mooi praten. Wij kunnen ook wel zeggen tegen een cliënt, uw zonden zijn niet vergeven. Het is toch niet te controleren. Zien ze dan niet dat blije gezicht van die man? Ja, dat zien ze wel, maar daar kijken ze liever niet naar. Wat dan? Nou, voor hun oog is het natuurlijk heel wat moeilijker om te zeggen, sta op een wandel, hè, dat te controleren. Kaden! Maar het komt zien. Of zo is dan de godsdienstig eigen willen brengen, want hij is niet tevreden als er een arme stakker zegt, die hoop alleen op hem. Hij is niet meer tevreden als hij zegt, hem. Ik geloof in de Heer Jezus Christus, kom een ongelooflijkheid te hulp, heren, want ik weet het niet, ik kan niet, ik wil niet, ik durf niet. Ik ben aan alle kanten even aardig.
Daar zijn mensen niet mee tevreden. Dat heeft een eeuwig leven. Waar heb ik dit en waar heb ik dat? Ja, maar zo is niet bij de koning meer. De koning zegt al, mijn kinderen zullen van mij geleerd worden. Maar om ze toch niet te laten steken en zo alle onschuld te benemen. En om te openbaren dat hij is de zoon des mensen die macht heeft om de zonde te vergeven. Omdat hij des vaders zoon is. God uit God zegt hij tegen deze geraakt. Ik zeg het op. Neem uw bedden op en ga heen naar uw huis. En terstond staat hij overheen. En hij neemt zijn bed op en hij gaat heen. Daar is het bewijs van zijn onmacht ligt erop terug en hij loopt ermee weg. Ja, ja. Wat hem altijd gedragen is, dat draagt hij nu. Waar hij altijd op gelegen heeft, dat ligt nu op zijn rug. Wonderbaarlijk. Dus dat was de Heer Jezus de stofsteek met deze godsdienst van wereld. Godsdienst, vlees en bloed. En zegt nu. Wat heb je nu te zeggen? Ik heb deze bevoegdheid van mijn vader gehoord en geleerd en gekregen. Want ik ben gekomen om zondaren zalig te maken. Om sneerpoetsen schoon te wassen in mijn dierbare bloed. Om kinderen in mijn armen te nemen en te zeggen, der zult is het koninkrijk der hemel. Om langen en gelezen toe te roepen, uw zonde zijn u vergeven. O, wat een feest, wat een blijdschap. Hij staat op, hij neemt een akelige kinder terug. Of akelig, dat is wel een voorrecht dat hij had. Hij had niet op de steen moeten liggen, maar hij neemt het op zijn rug. En hij gaat naar zijn huis. Nee, geen godsdienst. Nee, geen godsdienst. Godsdienst zegt de tijd valt weg. Godsdienst zegt laat ons drie tabernakeltjes bouwen. Ik kan niet weg. Ja, zegt die dominee, die viel flauw zo gedaan van de liefde. En er waren een paar dames om hem bij te wassen. Oh, laat me, wat is zo. Hij wou niet bijkomen. Zie me, hè. Dat is maar één zon daarbij, die zei werken, gooit hem een emmer water over zijn lichaam. Die zag er van baby heen. Dacht, ja, die man. Je kan er niet aan twijfelen, hij veel van de Heer Jezus gewoon. Maar als de Heer Jezus tegen hem zegt, ga heen, ga naar uw huis. Dan betekent dat dat de Heer Jezus zegt, ga thuis maar zitten. Misschien heeft hij nog wel familie. Of een vrouw die de droevig lot zit te beklagen dat ze zo'n man getrouwd heeft. Of een man die zijn droevig lot zit te beklagen dat hij zijn ongeluk van een vrouw heeft. Je ziet dat. Ga heen naar uw huis. Neem je bed op. En dan ga je daar zingen. Dan ga je daar blijven. Je mag nog wel terugkomen. Maar niet vleeselijk zo. Zoals wij zijn. Voel je? Daar gaat de man naar huis. Hij valt niet flauw. Maar hij neemt zijn bed op. En ik zou haar zeggen. Je mag het niet zeggen, want het klinkt zo raar. En je zou haar zeggen. Zo. Het past er niet op. Maar vergeet. Zoek erachter zijn paal. Ja, niet in de verkeerde zin, niet in de trotse waan van trotse zielen. Maar dat hij zegt, de vette gaat de zwarte man. De melaatse, de blinde, de lamme, de stomme, daar gaat. Daar gaat die zwarte mens. Ja, maar die deden de wet geleerd. Alle vloeken van de wet en van de hel mag je achter me aanbraken. Maar God heeft bij mij wat groot bericht. Hij zelf heeft. Mij een druk verlicht, die juist naar zijn verblijf. Ach, ik heb geen toon, dat wordt de tijd zal bespreken, ook vergeet me al, dat kan ik laten. Maar ik doe het zo graag met u vertellen. Wie de Heer Jezus is, hoe goed, hoe nabij hij gekomen is, om die ver zijn. Zeg niet in uw hart, ik zal opklimmen in de hemel of in de aarde, om Christus van boven te hebben. Nabij u is het woord in uw mond.
hoe dat allerdierbaars geloof door de Heilige Geest gewerkt. Dat gaat een gang onder de grond of klimt de trap op naar het dak. Maar zeg, Heer Jezus, u te mogen hebben, u te mogen beminnen, u te mogen werken en God te mogen prijzen in u. Heb je daar ook zin aan? Heb je daar ook? Nee, ik hoef niet te vertellen dit of dat. Heb je daar zin aan? Want daar krijgt nou een arme, zangeloze zon daar zin in. Zin in. Daarvan zegt hij, ja, heren. Oh, wat heb ik daar toch? Nou ja, dan zul je het ook zeker ervaren. Want die alleen hoopt op genade, dat zijn, ja, mijn maatstaf mag niet zeggen hoor. Mag niet zeggen. Maar ik weet nog toen zuster Vannenveld uit de tijd was toen zei ik het, en daar werd ik in versterkt ook. Want ik vertelde het aan mijn vader, die belde me jou, ik zei nou, die is ook overleden. En toen zei hij precies zoals het in mijn hart was, had ik het dan niet verteld. Hij zegt, mijn zoon hoopte deze vrouw alleen nog genade. Ik zeg, ja vader, dat wel. Oh, dat hoef je niet te twijfelen, jongen. Dan is het thuis. Want om te hopen op de genade, dat doet God alleen maar. Omdat we doorgaans hoogst tevreden over ons eigen zijn. En hopen we op onze gebedjes en op ons geloof en op onze Bijbel lezen en voor alles wat wij. Maar die hoop die beschaamt niet. Die zal in eeuwigheid niet beschamen. Nu, kinderen ook, klein en groot. Wie ge ook zegt. De Zoon van God heeft tekenen en wonderen. Maar het grootste wonder hier al geopenbaard is. Hij vergeeft hun overtredingen en verlost Israël van al haar ongerechtigheden. Amen.